Vanavond neem ik u mee naar Openbaring 17. Ik dacht dat we aanleiding genoeg hadden om daar eens een keer bij stil te staan. Openbaring 17. Geen eenvoudig onderwerp overigens. Maar ik zal proberen u het zo eenvoudig mogelijk te vertellen. Openbaring 17, waar wij lezen vanaf vers 1. En een uit de zeven engelen die de zeven violen hadden kwam en sprak met mij en zeide tot mij: kom herwaarts en ik zal u tonen het oordeel der grote hoer die daar zit op vele wateren, met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben en die de aarde bewonen zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij. En hij bracht mij weg in een woestijn in de geest en ik zag een vrouw zittende op een scharlaken rood beest dat vol was van namen der godslastering en had zeven hoofden en tien hoornen. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken en versierd met goud en kostelijk gesteente en palen en had in haar hand een gouden drinkbeker vol van gruwelen en van onreinigheid harer hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk Verborgenheid, het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij als ik haar zag met grote verwondering. En de engel zeide tot mij: waarom verwondert gij u? Ik zal u zeggen de verborgenheid der vrouwen van het beest dat haar draagt, het welk de zeven hoofden heeft en de tien hoornen. Het beest dat gij gezien hebt was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en ten verderve gaan. En die op de aarde wonen zullen verwonderd zijn, welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens van de grondlegging der wereld, ziende het beest dat was en niet is, hoewel het is. Hier is het verstand dat wijsheid heeft. De zeven hoofden zijn zeven bergen op welke de vrouw zit, en het zijn ook zeven koningen, de vijf zijn gevallen. De een is en de ander is nog niet gekomen, en wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij een weinig tijds blijven. En het beest dat was en niet is, die is ook de achtste, en is uit de zeven en gaat ten verderve. En de tien hoornen die gij gezien hebt zijn tien koningen die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen, maar als koningen macht ontvangen op 1 uur met het beest. Deze hebben enerlei mening en zullen hun kracht en macht het beest overgeven. Deze zullen tegen het lam krijgen en het lam zal hen overwinnen, want het is een heer der heren en een koning der koningen. En die met hem zijn de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen. En dan zeide tot mij: de wateren die gij gezien hebt waar de hoer zit zijn volken en scharen en natieën en tongen. En de tien hoornen die gij gezien hebt op het beest, die zullen de hoer haten en zullen haar woest maken en naakt. En ze zullen haar vlees eten en zullen haar met vuur verbranden. Want God heeft in hun harten gegeven dat ze zijn mening doen. En dat ze enerlei mening doen en dat ze hun koninkrijk het beest geven totdat de woorden Gods voleindigd zullen zijn. En de vrouw die gij gezien hebt is de grote stad die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde. Tot zover. Ik zei een beetje een ingewikkeld hoofdstuk. Dat is het ook. Maar dat is niet. Dat komt niet omdat het niet duidelijk genoeg beschreven zou zijn. Maar dat komt omdat deze profetie hier in Openbaring 17 aansluit. In elk geval rechtstreeks bij de profetieën uit Daniël 2 en Daniël 7 en Daniël 8. En verder sluit de profetie aan bij wat meer algemene profetieën zoals Jesaja 13, Jesaja 47 en Jeremia 50 en 51. Heb je dat opgeschreven zo gauw? Nee? Oh. Dan zet u het bandje even terug, dan hoort u het nog een keer. Hè? Ik zei Jesaja 13, Jesaja 47 en Jeremia 50 en 51. Dat zijn namelijk hoofdstukken waarin gesproken wordt over de definitieve verwoesting van de stad Babel. En ik zeg er meteen bij, want ik moet er ergens beginnen. Ik zeg er meteen bij dat dit soort profetieën uit het Oude Testament over de definitieve verwoesting van Babel, dat deze profetieën nog nooit of te nimmer vervuld zijn. Weliswaar was het tot voor kort, tot voor enige jaren zo, dat er van Babel eigenlijk niks meer gevonden kon worden dan wat oude fundamenten. Zelfs geen ruïnes of nauwelijks. Wat oude fundamenten, nog wat stenen in de grond. Voor de rest was alles verdwenen. Maar het is niet omdat Babel ooit verwoest was, in overeenstemming met die profetieën bijvoorbeeld. Maar dat was omdat Babel gewoon verruineerd was. Heel mooi Nederlands woord, hè? Het was verruineerd. Dat wil zeggen, het was langzamerhand verlaten. Het vervulde geen functie meer. Enzovoorts. En vervolgens heeft men die oude gebouwen in Babel gesloopt omdat men de stenen nodig had voor de bouw van andere steden enzovoorts. Dat is de historie van Babel, een langzame aftakeling van de stad, maar zeker geen verwoesting door een of andere catastrofe of door oorlogsgeweld of dergelijke, zoals dat in de profetie voorzegd was. Dat betekent eenvoudig dat er maar twee mogelijkheden zijn waarop deze oude profetieën vervuld kunnen of konden worden. De een is namelijk, en dat is een heel populaire lering altijd geweest, de een is namelijk dat onder Babel uit de profetieën niet een letterlijk Babel verstaan zou moeten worden, maar iets anders. En dat is een populaire lering geweest in de loop der tijd, in ieder geval, ik zeg het nog even kort, hè, sinds de dagen van de kerkhervorming in de 16e eeuw, heeft men in de profetieën over Babel, ook in deze profetie van Openbaring 17, heeft men in deze profetieën de Rooms-Katholieke Kerk gezien. En heeft men de naam Babel in de verklaring vervangen door de naam van Rome. Nou is het ongetwijfeld zo dat er met Rome iets aan de hand was wat ook met Babel aan de hand was. En dat voor Rome ook gezegd kan worden dat het met hoererijen en onreinigheid te maken had enzovoorts. Ongetwijfeld waar. Maar niettemin heeft het niets te maken met de letterlijke betekenis van de profetieën zoals die in het Oude Testament voorkomen. En daar gaat het maar om. Dat wil zeggen dat de uiteindelijke vervulling van deze profetieën niet zal plaatsvinden door een verwoesting van de stad Rome of van de Rooms-Katholieke Kerk of zo. Integendeel, dat is het niet. Men heeft het wel gedacht. En ik moet ook zeggen dat als men hier in Openbaring dan leest over een of ander koninkrijk wat onder heerschappij zou staan van Babel en men vult voor Babel in Rome, dan is de stap heel groot, heel klein bedoel ik, om dan maar te zeggen dat dat rijk waarover Rome dan heerst is of de Rooms-Katholieke Kerk, en zo zagen vele van de hervormers dat, en men heeft het honderden jaren zo gezien, sommigen tot in onze dagen, en anderen hebben daarin gezien niet de Rooms-Katholieke Kerk, maar gewoon Europa. Een verenigd Europa. Hoor u wat ik nu zei? Het is niet bedoeld als kritiek, maar ik geef gewoon even een kort, heel kort historisch overzicht. De zaak is gewoon dat men in de tijd voor Babel heeft ingevuld Rome en dat daaruit vervolgens is voortgekomen dat het koninkrijk waarover Rome heerst wel niet de Rooms-Katholieke Kerk zou zijn, maar dan een verenigd Europa. Europa namelijk, wat dan beschouwd werd als de voortzetting van het oude Romeinse Rijk. Want dat laatste wereldrijk van het Romeinse wereldrijk werd uiteraard geregeerd door Rome. Toch is dat op geen manier een overeenstemming te brengen met de uitspraak in het Oude Testament over het letterlijke Babel. Het Babel van Nebukadnezar, wat verwoest zou worden enzovoorts. En dat Babel is niet verwoest en zeker niet op de manier zoals de Oud-Testamentische profetieën dat zeggen. En voor de goede orde, Openbaring 18 en het eerste deel van 19 heb ik weliswaar niet gelezen. Maar die hoofdstukken citeren uitgebreid, in ieder geval Openbaring 18 citeert uitgebreid uit, dan komt hij weer, Jesaja 13, Jesaja 47 en uit Jeremia 50 en 51. Letterlijk. Ik ga dat nou niet aanhalen, maar er wordt letterlijk uitgeciteerd. Dat betekent dat hier in Openbaring 18 gesproken wordt over de val van Babel en over hetzelfde Babel waarover deze oud-testamentische profetieën al gesproken hebben. En dat betekent dat aangezien deze profetie uit Openbaring 17 geschreven werd in de dagen van onze bedeling en via de pen van de apostel Johannes, betekent het dus dat aangezien in de dagen van Johannes er nog geen Babel was, althans niet meer een Babel was, er dus sindsdien dat Babel weer zou moeten verrijzen, anders kan het niet verwoest worden. Dat is wat er staat. Daar komt het op neer. Babel is dus niet Rome. Het is ook niet de Romeins Rijk. Het is ook niet de Rooms-Katholieke Kerk. Babel is Babel. Dan hebben we nog de opvatting, die is vooral bekend via de Jehova's getuigen, dat Babel hetzelfde zou zijn als Jeruzalem. En het leidt geen enkele twijfel dat er overeenkomst is tussen Jeruzalem en Babel. Van Jeruzalem wordt ook gezegd dat het hoererijen voorbrengt en in zekere zin de moeder daarvan is enzovoort, precies zoals het hier staat. Het wordt ook beschreven in het Oude Testament als een vrouw en zelfs gewoon als een hoer, net als Babel hier. Maar er is toch groot verschil tussen Jeruzalem en Babel. Want toen Jeruzalem ontrouw was, de vrouw Jeruzalem ontrouw was aan Jehova, werden de inwoners van Jeruzalem uit Jeruzalem verwijderd. En waar gingen ze naartoe? Naar Babel. Nou, als dat hetzelfde is, Op wat voor manier ook, dan is dat overbodig natuurlijk. Babel is wat anders. Dus daar gaat het maar om dat Babel is niet Jeruzalem. En wij wachten dus ook niet op een herstel van Jeruzalem, opdat dat verwoest zou worden. We hebben daar wel wat grond voor, maar dat komt uit heel andere profetieën. Het heeft niks met Openbaring 17 te maken. Bovendien, als Jeruzalem ooit de hoofdstad van de koninkrijken der aarde zal zijn, dan zal dat zijn niet een ongelovig Jeruzalem, dat is ook nog nooit zo geweest. Jeruzalem is nooit de hoofdstad van de wereld geweest, integendeel. En als het dat ooit zal worden, dan is dat op grond van de komst van Christus, de wederkomst van Christus. En dat Jeruzalem zal uiteraard nooit verwoest worden. Nou ja, het zal met de oude schepping ten onder gaan op de jongste dag, maar dat is een ander verhaal. Dus Babel is niet Jeruzalem. Babel is ook niet Rome. Er is nog een andere variant, die is iets minder bekend tegenwoordig, was vroeger meer bekend, dat Babel zou namelijk de aanduiding zijn van het Mohammedanisme. En men heeft in de tijd beweerd dat deze profetieën over de verwoesting van Babel vervuld zijn geworden in de dagen van de Eerste Wereldoorlog, met name in 1917, toen Jeruzalem bevrijd werd van de Mohammedanen, van de Turken, heette dat toen nog. De generaal Allenby. Toen werd Jeruzalem bevrijd en sindsdien werd het ook een vrije, een plaats waar de Joden van over de hele wereld zich in vrijheid min of meer konden vestigen door het toedoen van het Zionisme enzovoorts. En Palestina werd toen Joods nationaal tehuis. Het is wat lang geleden natuurlijk, langzamerhand, maar ik weet het nog goed. Wat ik het gelezen heb. Maar goed, daar gaat het nou allemaal niet over. Hè? Maar, want hetzelfde jaar werd de macht van de Arabische wereld, de Mohammedaanse wereld, over Jeruzalem gebroken, toen. En bovendien is het merkwaardig dat in datzelfde jaar ook het laatste jaar was van de Mohammedaanse tijdrekening. Dat wil zeggen, de Mohammedaanse tijdrekening hield op. Die had ook een eigen jaartelling, eigen jaarnummering ook. Dat hield toen op en men heeft het toen beschreven als de ondergang van Babel. Ondergang van het Mohammedanisme, ondergang ook van die kalender, alles wat erbij hoort. Eindelijk was dan Babel, namelijk het Mohammedanisme, die islam dus, overwonnen. En het opmerkelijke was dan nog, dan zei men, ja, dat laatste jaar van de Mohammedaanse kalender was dan ook nog hun jaar 1335. En er staat in Daniel 12, zalig is hij die komt tot 1335, enzovoorts. Hè? Ik sta niet bij wat dat is, maar het lijkt aardig met elkaar in overeenstemming te zijn. En zo verklaart men deze profetieën als al vervuld in het verleden, enzovoorts. Maar het is niet gebeurd. En wij weten wel beter, zeker nu, het is trouwens makkelijk om het beter te weten, want het Mohammedanisme is sterker dan ooit. Dat hoef ik toch niet te zeggen, hè? Met een paar dagen voordat het ultimatum van de Verenigde Naties verloopt, maar even met de datum noemen voor de band, hè. Wat is het nou, 8 januari of zo vandaag of zoiets, hè? 8 januari 1991, over een week, vandaag over een week, ja. Verloopt dat ultimatum en verwachten wij eigenlijk allemaal, hè, we hopen het niet, maar we verwachten allemaal dat er oorlog uitbreekt daar. Waarom? Vanwege de macht van het Mohammedanisme en vanwege de macht van Babel. Nee, het heet nou nog Bagdad. Het is een andere stad, hoor. Ja, Bagdad, natuurlijk, dat is zo. Maar het gaat om Babel, dat weten wij maar al te goed, want diezelfde figuur die daar de macht in handen heeft en die de wereld een beetje doet schudden, althans verwarring brengt onder de volkeren, is de man die verantwoordelijk is in de praktijk voor de herbouw van Babel in onze dagen. En het opmerkelijk is dat de man beweert de opvolger niet alleen, maar zelfs de natuurlijke erfgenaam te zijn van ene Nebukadnezar, die ook eens zei, is dit niet de Babel dat ik gebouwd heb? En deze meneer Hussein, die Saddam Hussein, zegt precies hetzelfde. En zijn ideaal is, we weten dat langzamerhand allemaal, dat inderdaad Babel het centrum wordt van de hele wereld. Cultureel en economisch centrum enzovoorts van de wereld. Daar komt het op neer. En in feite, maar dat durft hij nauwelijks hardop te zeggen, maar in feite is het de bedoeling natuurlijk dat Babel de hoofdstad van de wereld wordt. En de vraag is, zal hij daarin slagen? En als ik het antwoord snel geef, is het antwoord, hij niet, maar een van zijn opvolgers wel. Wis en waarachtig wel. Want dat leert de schrift. Hij niet, daar geloof ik niks van. Maar dat leg ik u nog wel uit. Nou, ik wil het kort zeggen. Ik kan niet alles wat ik vanavond zeg in de schrift opzoeken. Dan is de avond veel te kort. Dus ik geef u maar eens. U hoeft het echt niet te geloven. He? Maar het is zo dat ik geloof dat op grond van de schriften dat de laatste, de definitieve koning van Babel, die inderdaad zijn rijk over de hele bekende wereld zal vestigen, dat een Palestijn is. Dat roep ik al jaren, dus dat is niks bijzonders hoor. Een Filistijn. Iemand van de orde van Goliath. Iemand als Goliath. Door mij bijgenaamd Koperen Co, vanwege zijn koperen wapenrusting. Hij was helemaal in het koper gekleed. 60 ellen en nog meer. Het lijkt nogal veel op 666. Hè? Nee, 6 ellen bedoel ik. Ik zeg het verkeerd. 6 ellen en nog meer. 6 ellen en één span. 6 staat voor de mens. En 6 ellen en een span wil zeggen meer dan een gewoon mens. En dat klopt. Want uiteindelijk is het de duivel zelf. Ja, en Goliath was ook meer dan alleen maar een mens. Precies hetzelfde verhaal. Hij zal, zo'n figuur, zo'n Filistijn, om de Bijbelse woorden dan maar te blijven gebruiken, zo'n Filistijn zal inderdaad niet alleen koning zijn van Babel, maar zelfs over het laatste wereldrijk, voordat dat rijk onderworpen wordt aan David. Met één steentje. Welke steen? Dat vijfde steentje van David. Ofwel, dat is dezelfde steen trouwens, we kunnen dus oefenen dit nu, hè. Dat is dezelfde steen als de steen uit Daniël 2, die zonder handen is afgehouwen en die valt op de 10 tenen van het beeld van Nebukadnezar. In hoofdstuk 3 is dat beeld 60 el hoog, jazeker, 60 el hoog. In hoofdstuk 2 is het alleen nog maar in een droom, maar niettemin, dat beeld wordt vernietigd door die steen en daar gaat het maar om. En een voorproefje daarvan zien we in de geschiedenis van David en Goliath, waar de uiteindelijke vervulling vindt plaats in de dagen van de wederkomst van Christus, de verschijning van de echte David, de echte goede herder, de steen zonder handen afgehouwen, die inderdaad de gehele aarde zal vullen. En alle volken aan zich zal onderwerpen en Babel zal verwoesten. Onder andere dan met vuur uit de hemel, want zo staat het ook in niet alleen Openbaring 18, maar ook in de Oud-Testamentische profetie. Hussein weet het nog niet, Saddam Hussein weet het nog niet, maar wij weten dat al wel. Wordt Babel de hoofdstad van de wereld? Ja, zeker wel, want er staat hier een openbaring. Bovendien, het zal wel moeten, want het Babel dat de macht heeft over de koninkrijken der aarde, dat Babel uit Jesaja 13, Jesaja 47, Jeremia 50 en 51 en nog enige hoofdstukken hoor, dat Babel zal verwoest worden. En in Openbaring 17 wordt ons gesproken letterlijk over Babel, staat er gewoon bij. Het gebeurt wel met een visioen, maar er staat bij wat het betekent. Babel namelijk, Babylon, de grote stad, waarvan in het laatste vers ook staat, vers 18. Dat is de grote stad die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde. Dat betekent dat van daaruit de volkeren der aarde geregeerd worden. De grootste macht die er op aarde is, te midden van de volkeren, is die van Babel. En hoe dat precies tot stand komt, daar gaat het nou even niet om. Het gaat erom dat het tot stand komt en uiteindelijk dat het dat Babel is onder aanvoering van de laatste grote koning, van die vorst die komen zal, zoals Daniël het zegt, onder aanvoering van die hoorn, want zo wordt hij ook genoemd, die kleine hoorn waarvan niemand dacht dat hij het zou halen, hè? Maar die hoorn, die zal inderdaad dat koninkrijk aanvoeren, die koning, en hij zal verwoest en vernietigd worden. En wie zou denken, zelfs in onze dagen denkt bijna niemand dat, maar wie zou denken dat een van die Palestijnen, in wezen zwervers, vluchtelingen of hoe je ze maar noemt, zonder eigen land enzovoorts, hè? Want dat hebben ze niet, dat een van die lui inderdaad binnen afzienbare tijd, want het duurt niet zo lang meer, binnen afzienbare tijd, nee, ik noem geen jaren verder, doet er nou helemaal niet toe, maar binnen afzienbare tijd inderdaad de macht aan zich zal weten te trekken, beter nog, hem zal de macht in de schoot geworpen worden. Nou, doe ik even mijn Bijbel dicht zo even, dat mag eigenlijk niet als ik hier sta, maar ik hou mijn vinger er dan tussen, hè. Doe ik even de Bijbel dicht, wat denk je hoe het daar verder gaat? U weet toch hoe het verder gaat, daar in het Midden-Oosten, daar hoef je niet Hilterman voor te heten, hoor. Hè? U weet toch hoe het verder gaat? Er komt hier een samensmelting van die Arabische staten tot stand. Die verzamelen, ze zijn nooit één kunnen worden. Nu hebben ze een gemeenschappelijke vijand, al was het maar In meerderheid, zeker. Al was het maar Irak dus, hè? De grote bedreiger. Dus die Arabische volkeren worden nu aaneengesmeed. Die worden het nou ineens eens. Wat ze in geen tientallen jaren hebben kunnen worden, maar graag gewild hadden. En nog enige tientallen jaren geleden bestonden diezelfde staten niet eens. Want voor de Eerste Wereldoorlog bestonden ze niet eens, hoor. Hè? Nee, al die landen daar in het Midden-Oosten, Syrië, Jordanië en noem maar al die landen, zelfs Egypte niet. Ze bestonden niet, ze zijn allemaal daar toen uit die Eerste Wereldoorlog omhoog gekomen. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de Joodse staat ook eigenlijk. Hoewel die pas officieel bevestigd werd natuurlijk in 1948 na de Tweede Wereldoorlog. Want die landen waren er niet, maar die landen hebben al die tijd toch gestreefd naar, op een of andere wijze naar een soort eenheid. Maar door de onderlinge verschillen, de onderlinge jaloezie enzovoort is dat nooit tot stand kunnen komen. En nu treedt er iemand op als vijand nummer 1 en wie weet wat er dan gebeurt. Dan worden de volkeren het ineens eens, want ze hebben een gemeenschappelijke vijand. Die Arabische wereld wordt nu aaneengesmolten. En wat niemand had durven denken is dat er Amerikaanse troepen zijn in heel wat Arabische landen op dit moment. Dat had je een paar jaar geleden ook niet geloofd als ik het gezegd zou hebben. He? Maar het is inmiddels wel zo. En wat er gaat gebeuren is ongetwijfeld dit, dat die hele Arabische wereld, inclusief Irak, tot één gemaakt wordt. Of dat die Hussein verslagen wordt en of er nu oorlog uitbreekt. Nou, ik denk het eerlijk gezegd wel, maar het hoeft helemaal niet. Dat kan ik op andere wijze, ik bedoel, dat weet ik ook niet. Maar die kant gaat het in elk geval wel op. En die verenigde Arabische wereld, die moet uiteindelijk één machthebber daarboven hebben. Wie? Die figuur daar in Irak? Of die figuur in Iran, het voormalige Perzië? Of de machthebber, ik ken die namen, kan ik allemaal niet zo gauw ophoesten. Die man in, uit Syrië bijvoorbeeld, of die koning uit Jordanië. Of de president van Egypte. Denkt u dat een van die luiden dat voor elkaar krijgt? Absoluut niet. Absoluut niet. Die jaloezie is er nog steeds. Maar al die Arabische landen hebben met elkaar gemeen, nou ja, bijna alle hebben met elkaar gemeen, dat ze sympathiek staan ten opzichte van de Palestijnse zaak, zoals dat heet. En Palestijnen vind je in al die Arabische landen. En wat ligt daar meer voor de hand dan om aan een Palestijn, machtig genoeg, rijk volk, ik weet niet, je mag het eigenlijk geen volk noemen, maar vooruit. Maar een rijk volk in elk geval, want dat is echt zo. Hè? En met een goede militaire macht enzovoort. Een leger is wat overdreven. Maar potentieel genoeg aanwezig. Wat ligt er meer voor de hand dan iemand van die lui inderdaad de macht om te schuiven? En of ze toegeschoven wordt, of dat ze het grijpen, dat weet ik ook niet. Ik heb het nog niet in mijn Bijbel kunnen vinden. Maar het gebeurt in elk geval wel. En in Daniël 11 staat, het zou iemand zijn aan wie men het koninkrijk niet zou geven, in de zin van, men zou het niet verwachten. Lijkt onvoorstelbaar. Maar het gebeurt onder onze ogen. En waar de omstandigheden van vandaag toe moeten leiden, wel, ik heb het u in grove lijnen gezegd, dat betekent niet dat ik weet wat er volgende week gaat gebeuren. Maar de kans is inderdaad groot dat het precies zo doorgaat. En de kans is ook groot, maar dat kan ik helemaal wel niet in een paar woorden uitleggen. De kans is ook groot dat Amerika in die eenwording en in de oprichting van dat rijk daar een bijzonder belangrijke rol speelt. Want onder ons gezegd dan even, ik wil voor een publiek zeggen, zonder het verder toe te lichten, dat het laatste rijk zal een rijk zijn van ijzer vermengd met modderig leem. En ik kan het niet echt bewijzen, maar ik heb een zwaar vermoeden dat dat modderig leem inderdaad Amerika is, de westerse wereld in het algemeen, maar Amerika en Engeland in het bijzonder. Dus niet nieuw, maar ik heb het vroeger niet zoveel durven zeggen. Maar je ziet het nou voor je ogen gebeuren, dus ik zeg het nu maar eens een keer. Het lijkt erop dat het inderdaad zo gebeurt. Het zijn twee totaal verschillende dingen, ijzer en leem, totaal verschillende zaken. Leem hoort meer thuis bij de steen die het beeld zou vernietigen. En ijzer hoort meer thuis bij het beeld van koper, goud, of goud, koper, zilver. Nee, dat zeg ik nog verkeerd. Goud, zilver, koper, ijzer enzovoorts. Maar niettemin zullen die twee vermengd worden, ijzer en leem, op een of andere wijze. Hè? Zullen de een en de ander niet hechten, het blijft verschillend, maar het vermengt. Wat ligt nou meer voor de hand dan dat die hele Arabische wereld, gevormd kennelijk in de laatste instantie uit 10 verschillende Arabische landen, dat die tot één gemaakt worden, mede omdat er overal dat modderig leem aanwezig is en dat er een bezettingstroepen zijn van de Verenigde Staten. Bedacht u wat, of er nu oorlog uitbreekt, nu of niet, die westerse legers kunnen niet meer terug. Ze kunnen nu niet terug. Dat begrijpt u toch ook. Grote mond gaat, legers naartoe gestuurd en onverrichte zaken terugkeren. Dat kan niet. Dan moet er minstens wat gebeuren. En als er wat gebeurt, kunnen ze ook niet terug. Want zodra ze de rug omkeren, barst dezelfde bom weer daar in het Midden-Oosten. Dan moeten ze erbij blijven om de zaak onder controle te houden. Of Saddam Hussein al of niet zijn troepen terugtrekt uit Kuwait, heeft er verder niks mee te maken. Ook als hij ze terugtrekt en Amerika en de westerse landen zullen hun legers terugtrekken, dan loopt Hoestijn gewoon Kuwait weer binnen. Klaar uit. Beginnen we overnieuw. Zolang er daar tenminste wat te halen is. Daarna, als het een zandbak geworden is alleen nog maar, dan heeft het natuurlijk ook geen enkele zin. Maar hoe dan ook, dat blijft gewoon zo. En ik geloof inderdaad dat dat de situatie is die ons in de profetieën beschreven wordt. In Daniël 2 lezen we over dat beeld. Het laatste koninkrijk, het laatste wereldrijk zou bestaan uit 10 koninkrijken, 10 tenen van ijzer. Dat wil zeggen, ijzer staat niet zozeer voor het Romeinse Rijk zoals velen denken. Ijzer, er staat uitdrukkelijk bij wat het betekent. Het betekent niet het Romeinse Rijk. Ijzer staat voor militair geweld. Gelijk het ijzer alles vermaalt en verbreekt, staat er een paar keer bij in Daniël 2. Goud wordt niet uitgelegd, zilver wordt niet uitgelegd, koper wordt niet uitgelegd. Maar ijzer wel, omdat het niet de aanduiding is van een volk als zodanig, of een stuk op de landkaart, maar omdat het de aanduiding is van militarisme. En militarisme was de basis van het Romeinse Rijk, meer dan van enig ander voorgaand wereldrijk. En het is ook de basis van die macht daar in het Midden-Oosten. Het lijkt me ook een duidelijke zaak. Daar word je niet goed van, als je ziet. Als je die opzommingen ziet van wat voor wapens er allemaal, wat voor troepen er allemaal zijn en wat voor gevechtskracht daar aanwezig is. Dat is verschrikkelijk. Maar daar gaat het om ijzer, bruut geweld dus, en aan de andere kant modderig leem. En nogmaals, ik geloof inderdaad dat het iets met de westerse wereld te maken heeft. Nou, het is eigenlijk een beeld van Israël, maar ik heb je al eens vaker gezegd dat Israël is niet slechts het Jodendom. Integendeel, Israël staat voor 12 stammen en niet voor 2 stammen. En dat bedoel ik maar te zeggen, we komen dan niet terecht bij de Joodse staat, maar we komen dan terecht inderdaad bij Amerika, zeg maar, in het algemeen. De Anglo-Saxische volkeren, daar hebben we het dus over. Maar goed, dat wil ik jou niet uitleggen, want dat is ook niet echt van zo groot belang. Wat van belang is, is dat hier uitdrukkelijk gesproken wordt over Babel als de hoofdstad van de koninkrijken der aarde en meer in het bijzonder van slechts 10 van die rijken. Nou, ik weet niet of je snel kunt schrijven. Anders koopt u volgende keer een bandje, maar hè, er zijn met gemak 10 landen daar in het Midden-Oosten. Er zijn er iets meer, maar je zou zelfs nog kunnen zeggen dat er één net verdwenen is. Kuwait. Ja. Er kan nog van alles gebeuren, dus dat weten we niet. Een opsomming kan ik ook niet geven, nu niet. Maar als je op de kaart kijkt, op het gebied waarop deze dingen van toepassing zijn, dan kom je in ieder geval terecht bij Turkije. Dat ligt niet voor de hand nu, maar dat ligt wel voor de hand gezien het verleden van het land ook. Daar ga ik me verder niet op in, maar ik noem het toch maar even mee. Turkije, Syrië, Libanon, Jordanië, Irak, Iran en Kuwait neem ik ook voor het gemak maar even mee. Dan heb ik er al 7. Dan hebben we nog in elk geval Egypte zou erbij moeten horen. En dan vermoedelijk ook Libië. Wordt niet altijd apart genoemd, maar Egypte en Libië was vroeger ook één geheel. Maar Libië hoort wel zeker bij die Arabische wereld. Dan heb ik er al 9. Nou, bedenk er nog maar 1 bij. Er zijn er nog genoeg, want je hebt nog Saoedi-Arabië. Je hebt nog de Verenigde Arabische Emiraten. Jemen, Zuid-Jemen en Oman. Dat zijn wat zuidelijker gelegen landen. Op dat Arabisch Schiereiland. En ik noem deze landen, dat rijtje wat ik nou geef, ook in deze volgorde, dat geef ik om een heel bijzondere reden. Dat is namelijk dat dat laatste rijk van die 10 staten absoluut niet gezocht zou moeten worden in Europa, zoals dikwijls gedacht wordt, maar in het Midden-Oosten, om reden dat in de toekomst ook niet sprake is van een herstel van het Romeinse Rijk. Dat wordt wel dikwijls gedacht. Dat spijt mij bijzonder, maar... Hè. Maar niet van het Romeinse Rijk, maar er zou sprake zijn van het herstel van het wereldrijk wat daarvoor geweest is. En dat is het zogenaamd Grieks-Macedonische Rijk. Het Griekse Rijk zegt men gewoonlijk, hoewel Griekenland er eigenlijk niks mee te maken heeft. Maar het Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote. Die vanuit de oostkant van Griekenland, Macedonië namelijk, vertrok naar het oosten en ook nooit is teruggekeerd. Dat wil zeggen Griekenland zelf, het huidige Griekenland, heeft van het Griekse Rijk nooit deel uitgemaakt. Gek genoeg, maar het is zo. Het heet ook niet Griekse Rijk omdat het Griekenland was, maar het heet het Griekse Rijk omdat een Griek het oprichtte en omdat Grieks de taal werd en ook de cultuur werd, de Griekse cultuur, werd de cultuur van dat wereldrijk. En dat wereldrijk lag in het Midden-Oosten, helemaal over die Arabische wereld heen, tot ongeveer Afghanistan aan toe. Afghanistan en India, daar kom je ongeveer terecht. Het is precies de hele Arabische wereld. En het is dat rijk wat zou hersteld worden. Er zijn vele profetieën, nou vele, maar toch minstens een stuk of 3, 4 duidelijke profetieën in de Bijbel die daarover spreken. En daarom zoek ik dat rijk inderdaad in die plaats. En als ik die plaats, de grenzen neem ongeveer van het voormalige Griekse Rijk van Alexander de Grote, want dat was hem, hè, Alexander de Grote, die richtte dat op. Dan kom ik tot deze landen, namelijk de eerste reeks die ik noemde, tot en met Egypte en Libië. Want Saoedi-Arabië heeft er voor een deel slechts deel van uitgemaakt, maar het zou dus in de opsomming kunnen opgenomen worden. En het gebied van de Verenigde Arabische Emiraten en Jemen, Zuid-Jemen en Oman heeft officieel nooit deel uitgemaakt van, van dat rijk. En in die opsomming kom ik dus nog een keer. Turkije, Syrië, Libanon, Jordanië, Irak, Iran, Kuwait, Egypte, Libië en een deel van Saoedi-Arabië. Heb ik het eerlijk gedaan hoor. Heb ik er precies 10. Ik zeg niet dat ze dat zijn overigens. Maar ongeveer wel. En daar gaat het maar om. Die moeten tot eenheid komen. Turkije ligt een beetje vreemd, denk ik dan maar, in het verhaal. Omdat het er nu niet zo uitziet. Maar het hoorde oorspronkelijk wel degelijk bij ook bij het Turkse Rijk enzovoort. De islamitische wereld en noem maar op. Hè. Nou goed, dan laat ik verder maar even buiten beschouwing. Waarom ik zeg dat het gaat om een herstel van een Grieks Rijk is heel eenvoudig. Het is werkelijk heel eenvoudig. Ik noem er 1. In Daniël 2, hè, ik doe het echt uit, als ik het op moet zoeken, kom ik er niet doorheen. Hè. Het is mijn bedoeling om op 1 avond die dingen wat samen te vatten. Dus, punt 1. In Daniël 2 vinden we het beeld van goud, zilver, koper, ijzer. Goud was Babel, zilver, Babylonische Rijk bedoel ik, zilver was het Medo-Persische Rijk, koper was het Griekse Rijk. En de Filistijn, de grote tegenstander van David, die meer was dan alleen maar een mens en dus langer was dan 6L, was koperen kool. Helemaal gekleed in het koper, lees het maar na. De boeken van Samuel. Koper. Het kenmerken dus van het Griekse Rijk. Dat in de eerste plaats. In de tweede plaats vinden we de profetie van de Daniël, moet ik zelf even opzoeken, omdat ik me niet sta te vergissen. De profetie van Daniël 3 is dat. Daniël 3. Dan gaat het over een boom die een beeld is van de stad Babel. Ja, ook van Nebukadnezar zelf. Nee, ik zeg Daniël 3, maar ik bedoel Daniël 4. Een boom die een beeld is van de stad Babel. In elk geval een grote stad, maar die boom zou afgehouden worden. Dat wil zeggen dat aan de heerschappij van de stad Babel een einde zou komen. En dan staat er in vers 15 over die afgehouden boom. Doch laat de stam met zijn wortelen in de aarde en met een ijzeren en koperen band in het tedere gras des velds en laat hem in de dauw des hemels nat gemaakt worden, enzovoort. Er komt een ijzeren en koperen band om de stronk van die stam, zal ik maar zeggen. En dat koper en het ijzer slaat natuurlijk terug op het koper en het ijzer uit Daniël 2. Dat betekent dan dat Babel, de stad Babel, de hoofdstad was eerst van het Babylonische Rijk, dat was goud. En toen werd de stad veroverd door de Mede en de Perzen en toen bleef Babel de hoofdstad van het Medo-Persische Rijk. Dat is zilver. En in de dagen van het Medo-Persische Rijk kwam Babel tot verval, hield op hoofdstad van het koninkrijk te zijn. De koning vestigde zich op de burg Susan, dat weet u waarschijnlijk ook uit de Bijbelse geschiedenis. Niet meer in Babel, maar in de burg Susan enzovoorts. Kortom, Babel kwam in die dagen tot verval. En dat is hetzelfde als het afhouden van deze boom. En daarna komt er om die stronk dus. Terwijl het er stronk is, is er sprake van een koper en ijzeren band. Koper is een beeld van het Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote. Daarmee zou het verder moeten gaan en toen hield het op. Maar in de toekomst begint het daar weer mee. Met koper en ijzer. De stronk heeft koper en ijzer om zich heen. En als in de toekomst die stronk weer uitschiet en dus toch weer een boom wordt en Babel hersteld wordt, komt het voort uit koper en ijzer. Kortom, uit het koper van het Griekse Rijk en uit het ijzer van militair geweld. Wat we kennen uit het Romeinse Rijk natuurlijk, maar dat laat ik verder maar even buiten beschouwing. Koper dus. Nou, meer zeg ik er in de galligheid niet over. Ja, wat ik erover moet zeggen is natuurlijk, ik praat er bijna gewoon overheen, dat hier in Daniël 4 sprake is van dat Babel zou afgehouden worden zoals de boom zou afgehouden worden. En zoals de boom weer uit zou schieten en weer een grote boom zou worden, zo zou Babel herbouwd worden en weer gegeven worden het koninkrijk over de volkeren der aarde. Dat is het verhaal. En in het voorbijgaan wordt de profetie toegepast op Nebukadnezar, over wie 7 tijden heen gingen. Maar de uiteindelijke vervulling van de profetie is niet de toepassing ervan op Nebukadnezar in die dagen, maar op de stad Babel in het algemeen. En ik moet u zeggen, als ik het nareken, zijn dit 7 tijden die er overheen zouden gaan, bijna vervuld. Moet ik het zeggen? Je kunt het gewoon uitrekenen hoor, 7 tijden, 2520 jaar is dat. Kun je gewoon uitrekenen. Als je het mij vraagt, hè, maar ik steek mijn hand er niet voor in het vuur hoor. Maar als je het mij vraagt, komt de berekening uit op 2003. Op het jaar, ons jaar 2003. Ja, dat staat er allemaal bij. Er staat nog veel meer in de Bijbel hoor. Er staat er echt allemaal bij. Ik ga het echt niet uitleggen. Het kan me niet schelen als je zegt, nou het lijkt me te ver gezocht. Zeg ik, oké, dan praten we er toch niet meer over. Maar dat het hersteld wordt is een duidelijke zaak. Nou, en die 2.500 jaar, zal ik maar zeggen, die zijn echt bijna vervuld. Daar kunnen er niet veel aan schelen. Nou goed, dan ga ik even verder. Want in Daniël 8, nou ja, ik blader wel, maar ik moet het eigenlijk heel niet gaan lezen. Maar in Daniël 8, nou goed, ik lees dan even wat. Hè. In Daniël 8 ziet Daniël een visioen met een ram en een bok. En de ram en de bok bestrijden elkaar en de bok overwint de ram. Dat is wat er allemaal staat. Welke versen precies, dat lees u thuis maar na, hè? Goed. En de verklaring staat erbij, staat er gewoon bij. Er staat in vers 20, de ram met de 2 hoornen die gij gezien hebt zijn de koningen der Mede en Perzen. Het was een ram met 2 horens. Ram is gewoon de uitbeelding van het rijk als zodanig en de 2 horens over de 2 aspecten van het rijk, namelijk Meden en Perzen. De koning was een Pers en de belangrijkste legeraanvoerder was een Medier, dus een koninkrijk van Meden en Perzen. En weet u nog waar het koninkrijk gevestigd was en waar de koningen der Meden en Perzen hun zetel hadden? In Babel, ja. Waar Daniël ook woonde, maar dat was Daniël 6. Toen Daniël in de leeuwenkuil geworpen werd enzovoorts. Toen was Babel al de hoofdstad van het Medo-Persische Rijk. Niet meer van het Babylonische, maar van het Medo-Persische Rijk. Niet meer goud, maar inmiddels al zilver. Zo was het, hè? Nou goed. Dus die ram die hier in dit visioen gezien werd, met de twee hoornen, is een beeld van de koningen en dus het koninkrijk der Meden en Perzen. En dan vers 21. De harige bok, waarbij harig staat voor grote kracht, hè? Dat is altijd zo, hè? Ik heb dus nagevraagd aan Ezo en aan Simson. Ook aan Absalom, maar het antwoord was toen iets anders. Het ging over een iets andere kracht, maar het was kracht. Nou goed, de harige bok is de koning van Griekenland. Dat leest u toch, hè? Vers 21. De bok overwon de ram en de harige bok is de koning van Griekenland. Dat is dan een beeld van het Griekse Rijk. En de grote hoorn welke tussen zijn ogen is, is de eerste koning. Dat was Alexander de Grote. Geen probleem. En dat er nu vier aan zijn plaats stonden toen hij verbroken was, want die ene hoorn brak af en toen kwamen de vier anderen, dat is ook bekend, want toen Alexander de Grote stierf, werd uiteindelijk zijn rijk verdeeld onder zijn vier belangrijkste generaals. Seleucus, Ptolemeus, Lysimachus en Cassander. Dat weet ik niet uit hoofd, maar dat schrijf ik gewoon in de kantlijn ooit een keer, hè. En ik noem ze maar om te laten zien hoe simpel het is. Zo is het, dat kun je gewoon uit de algemene geschiedenis weten. Het koninkrijk werd verdeeld. In vieren. Maar het was nog steeds het Grieks-Macedonische Rijk en het bleef Griekse taal en Griekse cultuur. Nou, en er staat er dus dat vier koninkrijken uit dat volk zouden ontstaan. Vers 22 is dat, dus het Grieks-Macedonische Rijk, het Koperen Rijk dus, zou in vieren verdeeld worden. En dan vers 23, doch op het laatst huns koninkrijks. Wel, bestaat die dat Griekse koninkrijk nog? Nou, nee. Maar bestaat die Griekse macht nog? En de Griekse wereld als zodanig? Ik heb het nou meer over cultuur dan over politiek in het algemeen. Jazeker. En iedereen die wat wil bereiken, zelfs in onze westerse cultuur, ontkomt er niet aan of je zal Grieks moeten leren. Jawel. Zeker wel. En daarna Latijn, de taal die hoort bij het ijzer. Want dat is de basis, het Griekse Rijk en daarna het Romeinse Rijk, de basis van onze tegenwoordige cultuur. Het is trouwens precies dezelfde, want zoals ik eerder gezegd heb, de Romeinen hebben gewoon de Griekse cultuur overgenomen. Ze hebben hem alleen vertaald naar het Latijn. En dus, als je vandaag een echte goede klassieke opleiding volgt, hè, dan leer je Grieks en Latijn. Hebreeuws niet meer. Vroeger wel, tegenwoordig niet meer. Jammer genoeg. Maar goed, dat even terzijde. Maar dat komt omdat Hebreeuws de Joodse cultuur met zich meebrengt en die is totaal anders. Maar die is wel de basis van de Bijbel. Nou goed, dat even terzijde dan. Op het laatst huns koninkrijks, als het de afvalligen op het hoofd gebracht zullen hebben, zo zal er een koning staan stijf van aangezicht. Nou, het Griekse Rijk, bestaat dat nog? Wanneer was dan het laatst van hun koninkrijk? Dat is nog niet geweest, het bestaat nog. En dat klopt ook, want in Daniël 7 vinden we een ander visioen over al die wereldrijken. En daar staat uitdrukkelijk dat die wereldrijken zouden bestaan tot de tijd van het einde. En in Daniël 2, wanneer werd het koper verwoest? In het beeld van de droom van Nebukadnezar, wanneer werd het koper verwoest? Toen het opgevolgd werd door het ijzer? Nee, toen de steen viel op de steen. 10 tenen van ijzer vermengd met modderig leem. Het bestaat dus tot in de eindtijd in elk geval aan toe. En als hij staat op het laatste huns koninkrijk, zijn we ineens niet meer in de dagen van Alexander de Grote en de tientallen jaren, de decennia die daarop volgden, maar springen we meteen een heel eind verder. En hoewel in die dagen er een figuur opstond die lijkt op de beschrijving hier in Daniël 8... was hij toch niet degene door wie deze profetie vervuld werd. Dat was namelijk, weet je ook alweer, Antiochus Epiphanes, een beroemde figuur. Johannes de Heer zei altijd, schreef ook altijd, Antiochus Epiphanes een type, een voorbode, een type van de latere antichrist. Hij noemde dat de antichrist, ik laat het maar even zo. Maar van in ieder geval van die vorst die uiteindelijk komen zal, zo is het ook. Want het blijkt dat hier in Daniël 8, maar ook in Daniël 11, de beschrijving van deze ene koning die uit de voortzetting van het Griekse Rijk voortkwam in het verleden, ongeveer 170 jaar voor Christus, dat van daaruit, en in de beschrijving dus in de Bijbel, overgesprongen wordt naar die koning die pas heel laat, nu nog, wachten wij erop, zal verschijnen. In het laatst van het koninkrijk. Zo zal er een koning staan, stijf van aangezicht, strak, star, onvermurwbaar. Betekent dat? Hard, keihard. Als ijzer dus, maar het is koper. IJzer en koper samen dus eigenlijk. Net als die twee banden om die stronk. En raadselen verstaande, dat wil zeggen het inzicht in dingen die de natuurlijke mens helemaal niet begrijpt. En zijn kracht zal sterk worden, doch niet door zijn kracht. Dat is nou de sterkste man op aarde. Want daar gaat het dan om, hè? De machtigste man op aarde. Zijn kracht niet heeft van zichzelf, van wie heeft hij die dan? Nou, dat blijkt wel duidelijk, hè? En precies zo staat het in Openbaring 13 over zo'n figuur. Die komen zal precies hetzelfde. De draak gaf hem zijn grote kracht. Het beest uit de zee is het dan. Het is precies hetzelfde hoor. En hij zal het wonderlijk verderven. Hij zal dus met wonderen verderf brengen, want daar komt het op neer. En hij zal geluk hebben. Dat wil zeggen, hij zal voorspoedig zijn. En hij zal de sterke mitschaders het heilige volk verderven. Oftewel, er zal een oordeel komen, zelfs een oordeel. Vernietiging komen over de Joodse staat. Dat betekent het. Hij zal zelfs, indien het mogelijk ware, de uitverkorenen verleiden, staat er op andere plaatsen, onder andere in Daniel en in Openbaring. En dan staat er, en hij zal zich in zijn hart verheffen, noem nog eens iemand die zich in zijn hart verheven heeft. Nou, in elk geval Goliath, ja. Noem nog eens iemand die zich verheven. Satan zelf, hoe weten wij dat? Dat het Satan zelf was. Omdat dat staat in Jesaja 14. Maar als je leest over wie het daar gaat in Jesaja 14, gaat het over de koning van Babel. En iedereen weet dat het over Satan gaat. Heb je dat? Klopt precies. Ja, in Ezekiel 28 is de koning van Tyrus. Maar het is gewoon de hoogste macht, hè? Het is de Satan zelf. En deze man gedraagt zich als de duivel zelf. Spreekt ook namens de duivel. Omdat hij de grote tegenstander is van, in de eerste plaats het volk Israël natuurlijk, maar in het algemeen de grote tegenstander van Christus. Van David, zeg maar, de echte David. En in stille rust zal hij er velen verderven. En hij zal staan tegen de vast der vasten. Terecht met een hoofdletter geschreven. Tegen Christus zelf, die in zijn wederkomst zal verschijnen. Want als straks de Heer verschijnt in zijn wederkomst en verschijnt op de Olijfberg bij de val van Jeruzalem enzovoorts, dan in die dagen, de dagen die daarop volgen, is deze figuur hier de koning van Babel en daarmee de koning over de hele aarde, over alle volkeren. En dan verschijnt de Heer, en het is die Heer die dan zijn uitverkorenen zal verzamelen vanuit de vier winden, Israël terug zal brengen enzovoorts. En die zijn koninkrijk, je nog, zal vestigen in Jeruzalem en Jeruzalem zal herbouwen, waarna vervolgens Jeruzalem groot zal worden en uiteindelijk Babel verwoest zal worden. In de dagen waarin de 144.000 het evangelie van het koninkrijk zullen prediken. Dat is Bijbelse waarheid. En over al die dingen hebben we hier al eens uitgebreid gesproken, dus ik hoef het nou ook niet uitgebreider te zeggen. En dan staat er, doch hij zal zonder hand verbroken worden, eind van vers 25. Waardoor dan? Wel, door de steen uit Daniel 2, die zonder handen was afgehouden enzovoorts. Wat ik maar zeggen wil is dit, dat uit Daniel 8 dus duidelijk blijkt dat het laatste wereldrijk kan beschouwd worden als een herstel van het voormalig Grieks-Macedonische wereldrijk, zoals dat werd opgericht door Alexander de Grote. En wat was Alexander de Grootste? Alexander de Grote zijn grootste ideaal? De herbouw van Babel. Heeft hij het ook herbouwd? Nou, hij is eraan begonnen en toen werd hij afgesneden. Nee, toen stierf hij. 33 jaar oud en niemand weet waaraan hij stierf. Van verveling willen ze ons wijsmaken. Nou, dat moet je dus nooit geloven, hè? Zulke onzin. Zonder handen. Men weet niet, God nam hem weg. Uiteraard. Omdat hij iets deed wat niet bestemd was voor die tijd. Er zouden 7 tijden overheen gaan. En er was er nog nauwelijks 1 overheen gegaan. Als je het narekent. Zo zit dat gewoon. En deze figuur, Saddam Hussein, treedt in de voetsporen niet van alleen van Nebukadnezar, en dus die van Nimrod ook, die ooit Babel bouwden. Ja, Babel was al eens eerder een beetje in de vergetelheid geraakt hoor, sinds Nimrod. Maar Nebukadnezar bouwde het, maar de man treedt ook in de voetsporen van Alexander de Grote. Hij zal er blij mee zijn dat ik dat nu zeg, helaas. Maar het is wel zo, ook in de voetsporen van Alexander de Grote, die deed het ook. Maar we weten dat wat de man herbouwd heeft in onze dagen, was in de eerste plaats bouwwerken die Alexander de Grote gebouwd had. Die nooit gebruikt zijn geworden en die dus gewoon weer tot ruïnes werden. Maar zo is het wel hoor. Het is een Grieks Babel en vervolgens een Babylonisch Babel, een Babel van Nebukadnezar, maar met sterke Griekse kenmerken, die van Alexander de Grote. Is heel onbekend, maar de man zelf weet het wel. En zo is het in de publiciteit ook gebracht. Hij herbouwt het Babel van Nebukadnezar en dat van Alexander de Grote. De grote machthebbers van de grote wereldrijken, precies die twee, zijn eigenlijk de belangrijkste uit het hele verhaal. Kores, de pers, was een iets minder niveau, moet ik zeggen. Maar niettemin, de man treedt in diezelfde voetspoor. Ik geloof dat deze man ook weggenomen wordt. Ik weet niet door wie en hoe, dat maakt ook niet uit. Maar, want het is de tijd voor nog niet voor Babel. Nog niet echt. Nog niet de tijd om alle macht aan zich te trekken. Maar het komt wel haastig naderbij. En daar gaat het maar om. Het is een overeenstemming met talloze profetieën die helemaal niet zo moeilijk zijn, als we tenminste maar bereid zijn te zien dat het om letterlijke profetieën gaat en dat Babel Babel is en niet Jeruzalem en niet Rome en niet het Momentanisme en nog enige andere zaken. Babel is Babel. Nou, dat was Daniël 8. Dat lijkt me eigenlijk wel genoeg. Maar ik heb nog een fraaie uitspraak in Zacharia. Ene laatste boek van het Oude Testament, Zacharia 9. Waarboven staat kastijding van verschillende volkeren, maar het komt er gewoon op neer dat de volkeren geoordeeld zullen worden bij de wederkomst van Christus, bij de verschijning van de Heer Jezus Christus in heerlijkheid. Daar gaat het hoofdstuk namelijk over, en zeker ook het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 10. Nou, hoofdstuk 8 ook. Maar dan gaat het over de zegeningen die Israël zou ontvangen bij de wederkomst van Christus. En in hoofdstuk 9 worden enkele volken in het bijzonder genoemd. Namelijk, in ieder geval Tyrus en Sidon, dat is Libanon, het tegenwoordige Libanon, heeft iets te maken met de Tyrus uit de dagen van Ezechiël en het heeft te maken met de koning van Tyrus in de profetie van Ezechiël en dat is uiteindelijk de duivel zelf. Maar goed, maar daar ga ik niet verder op in. Daarna wordt er gesproken in vers 5 over Ascalon, Gaza, Ekron, Gat en Asdod. Wat is dat? Dat zijn de steden der Filistijnen in de Gaza-strook. De Palestijnse steden, zoals die even lang bestaan hebben, ook, en sommige nog bestaan trouwens, ook in de dagen van Simson bijvoorbeeld. Palestijnen. En deze steden worden genoemd, maar als daar een oordeel over komt, is dat een oordeel over Palestijnen. Filistijnen, zoals u wilt, maar dat is precies hetzelfde. En waarom wordt dat genoemd? Eenvoudig, omdat de laatste vijand van Israël en dus van Christus in zijn wederkomst, de laatste vijand, is inderdaad een Filistijn. Om niet te zeggen het Palestijnse volk. Ik heb niks tegen de Palestijnen hoor, ik niet. Maar in die dagen is dat de grote vijand. Is ook altijd de grote vijand van Israël geweest. Je vraagt je alleen af waar ze al die tijd gebleven zijn, hè? Er zijn ook ongeveer 7 tijden overheen gegaan. Voordat ineens weer Filistijnen opdoken. Palestijnen dus. Ja. Vreemd genoeg. En op de dag dat de staat Israël officieel gevestigd werd, vanaf diezelfde dag bestaat er een zogenaamd Palestijns volk. Heb je daar wel eens over nagedacht? Daar was ineens weer een ongelovige Joodse staat en op dezelfde dag waren er ineens weer Filistijnen. Je weet toch wie dat zijn, die Palestijnen? Dat zijn de lui die Palestina uitgevlucht zijn, omdat de Arabische staten zeiden, zodra de Joodse staat wordt uitgeroepen, verklaren wij de oorlog en walsen we de Joodse staat plat. Dus jullie Arabieren die nou in het land wonen, ga er even uit, dan schieten wij het plat. En dus gingen ze er even uit, Arabieren dus, die eruit gingen voor de wapens van hun eigen volksgenoten, voor andere Arabieren, voor die wapens zijn zij gevlucht. Laat je niks wijs maken, ze zijn niet voor Joodse wapens gevlucht, voor Israëlitische of Israëlische. Voor Arabische wapens zijn ze gevlucht. Alleen, het is niet gelukt om het land de Middellandse Zee in te drijven. Sindsdien bestaan er dus die Palestijnse, zo heet het dan, Palestijnse vluchtelingen. En tegenwoordig heet het gewoon Filistijnen of Palestijnen. Dus op de dag dat de Joodse staat werd uitgeroepen, op de dag dat een ongelovige Joodse staat was, die dag werd ook dat volk van de Filistijnen, zal ik dan maar zeggen, weer geboren, om het maar wat vreemd uit te drukken. En is er ook de vijand. Eigenaardig genoeg. En zoals de Filistijnen de grote vijand waren in de dagen van Saul en David, zo zijn de Filistijnen de vijand in de dagen van de echte David en zelfs de echte Saul, want het is gewoon Christus. Jezus Christus. Saul en David is niks anders dan Jezus en Christus. Ik kan het allemaal niet uitleggen dan. Maar daarom is het wel zo. Nou goed, gaan we weer even verder. Hè? Hier in Zacharia 9 gaat het dus over Filistijnen, Ascalon, Gaza, Ekron enzovoorts, Asdod, de steden de Filistijnen. En de enige andere vijand die nog genoemd wordt, is die in vers 13. Waar de Heer zegt, als ik mij Juda, dat zijn de Joden, als ik mij Juda zal gespannen en ik Efraïm, en dat zijn de 10 stammen van Israël, hè? De boog zal gevuld hebben. Kortom, als ik u en uw kinderen, o Sion, heel Israël, 12 stammen, zal verwekt hebben tegen uw kinderen, o... Nou, wie is de vijand van de 12 stammen van Israël? Griekenland. Nou ja, Griekenland. Het is dus het Griekse Rijk, daar gaat het maar om. Staat er uitdrukkelijk. En let op, Juda en Efraïm. En Juda en Efraïm, oftewel de 2 en de 10 stammen, zijn als zodanig pas weer erkend en aangewezen door God na de wederkomst van Christus op de Olijfberg en na de val van Jeruzalem. Of nog anders, na de 70ste week van Daniel. Het zijn die dagen waarin Babel de hoofdstad is van de wereld, waarin een Filistijn, een Palestijn, op de troon zit en zijn wereldrijk gevormd heeft na de val van Jeruzalem enzovoorts en de vernietiging van de Joodse staat. Maar vanaf die dagen wordt Israël 12 stammen verzameld enzovoorts. En de grote tegenstander is of de Filistijn of Griekenland. En dus is het een hersteld Grieks Rijk met aan het hoofd een Filistijn. Nou, het is echt niet zo moeilijk. Nou, dan ga ik nog maar even verder. Dan ga ik terug naar Openbaring 17, anders kom ik er niet aan toe. In Openbaring 17 staat in vers 1. Kom herwaarts, ergens halverwege het vers, hè. Kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer die zit op vele wateren. Nou, dat wordt later verklaard. In vers 15 namelijk, dus mijn verklaring niet, staat er gewoon bij. Vers 15. De wateren die gij gezien hebt waar de hoer zit, zijn volken en scharen en natie en tongen. Dus het gaat over de volkeren, in het algemeen. En dan vers 18. En de vrouw, de hoer dus, de vrouw die gij gezien hebt, is de grote stad. Die het koninkrijk heeft over de koninkrijken der aarde. Daar staat de naam niet bij, maar de naam staat wel in vers 5. Daar wordt die vrouw beschreven vanaf vers 4 en in vers 5 staat dan... En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk verborgenheid, het grote Babylon, de moeder der hoererijen en de gruwelen der aarde. Dat kan niet missen. Wat hier uitgebeeld wordt, is een wereldrijk uitgebeeld door de wateren... En het wordt bestuurd door de hoer die daarop zit. En dat is de stad Babel, dat is dus de hoofdstad. En als dan Johannes deze dingen gaat zien, er wordt tot hem gezegd, ik zal u tonen het oordeel, niet ik zal u tonen de hoer en de vele wateren, nee, ik zal u oordelen hoe het geoordeeld zal worden. Ik zal u tonen hoe het oordeel over Babel en dat wereldrijk zal komen. En dan staat er, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer die zit op vele wateren. En dan staat er in vers 3 hoe dat gebeurt en wat hij dan ziet. Namelijk, hij bracht mij weg in een woestijn in de geest. In een woestijn. Zullen we het nou eens een keer letterlijk nemen? Voor een keer. Zullen we het nou voor een keer eens letterlijk nemen? Hè? Woestijn betekent algemeen een dorre plaats, is weinig leven. Dat is ook zo. Maar zullen we het eens letterlijk nemen? Als je een bevolkte woestijn zoekt, dan moet je daar in het Midden-Oosten wezen. Zal je weten waar anders? Woestijnen zijn niet bewoond. Er staan geen steden. Maar daar wel. Merkwaardige wijze. Ja, ik zal maar niet vertellen hoe het komt. Want dan kom ik aan mijn onderwerp niet meer toe. He? Ja, nou goed. Maar daar dus, ik bracht mijn weg in de woestijn, in de geest... en ik zag een vrouw zittende op een scharlakenrood beest. Nou, er was gezegd dat hij haar zou zien zitten op vele wateren... en toen hij zag, zag hij dat ze zat op een scharlakenrood beest. Dat is niet wat anders, dat betekent gewoon dat de wateren... zowel als het scharlakenrode beest hetzelfde uitbeelden. Want een beest beeldt ook een wereldrijk uit. Dat was in Daniel 7 al zo, hier dus ook. Of het nou wateren zijn... Of dat het nou een scharlakenrood beest is, maakt niks uit. Het is een wereldrijk. Met Babel als hoofdstad. En zo wordt genoemd Babel in vers 5 verborgenheid. Dat wil zeggen dat de stad lang verborgen geweest is en in het verborgene zijn macht heeft doen gelden. En daar komen we bij de gedachte dat het idee van Babel, de macht van Babel en de hoererij, de afgoderij, de ontrouw van Babel... Een hoer is ontrouw, hè, dat weet u. Hè? Dat die ontrouw van Babel tot uitdrukking is gekomen in de loop der eeuwen. In bijvoorbeeld het Mohammedanisme. Want je kunt zeggen dat het Mohammedanisme een afwijking is van de Bijbelse waarheid. Dat is het. Het staat er niet alleen maar naast. Het is een afleiding ervan. Hè? Dat weet u toch, hè? Nou goed. Ik ga het niet uitleggen. En bovendien is het zo dat de macht van Babel tot uitdrukking gekomen is inderdaad in Rome en dus de Rooms-Katholieke Kerk. Vanwege de afwijking van de Bijbel. En dus is Babel, de macht van Babel tot uitdrukking gekomen in een ongelovige Joodse staat met een ongelovige Jeruzalem als hoofdstad. Omdat Jeruzalem inderdaad terecht ook beschreven wordt als een hoer. Daar werkt de macht van Babel dus ook in door. Maar het is niet Babel, het is de macht van Babel, het idee van Babel dat erin uitwerkt. Enzovoorts. Nou, bovendien, er staat ook, het is Babel, het grote Babylon, de moeder der hoererijen. En dat betekent dat die hoererijen en dus de afgodendienst ook elders in de wereld, in andere steden gevonden wordt, maar dat het zijn oorsprong vindt in Babel. Dat kan ook niet missen, want afgoderij heeft te maken met de dienst aan de goden der verschillende volkeren. De god van de Filistijnen bijvoorbeeld, je weet of wie dat is, hè? Dat is Dagon, die vissengod is dat, met die vissenstaart, die geacht wordt uit de afgrond te komen. De macht van de afgrond, de macht van de oude wereld en dat soort dingen, met Satan zelf hoor. Maar goed, de diverse goden van de diverse volkeren. Maar waar vinden die volkeren dan hun oorsprong? Volgens de Bijbel? In Babel? Ja, dat van Nimrod met die torenbouw. Daar komen al die verschillende volkeren vandaan. En die volkeren moesten zo nodig allemaal een eigen god hebben. En daar komt al die afgoderij vandaan. Zo zit het gewoon. Ze vonden zichzelf goden uit. En er zijn heel wat demonen geweest die van de gelegenheid gebruik gemaakt hebben om zich tot god te laten verklaren daarmee. Zo is het gegaan. Nou goed. Maar letterlijk, Babel is Babel. De moeder der hoererijen. En de gruwelen der aarde. En dat is allemaal afgoderij natuurlijk. En dan staat er in vers 6. Ik verwonderde mij, Johannes dus, ik verwonderde mij als ik haar zag. Dat betekent dat hij het een wonder vond. Dat kon ik niet begrijpen. Dat wonder is dat Babel weer zou hersteld worden en weer actief zou zijn en weer de hoofdstad van de wereld zou zijn. Het was al die tijd weg geweest, verborgen geweest, maar het komt opnieuw tot stand. Verbazingwekkend genoeg. Weet u wanneer men zich nog meer verwonderde? Ja, dat kun je niet weten wat ik nou bedoel. Openbaring 13 bedoel ik. Waar het laatste wereldrijk beschreven wordt als een beest met 7 koppen. Precies zo'n beest als hier in openbaring 17. En dan staat er over dat beest in vers 3. En ik zag een van zijn hoofden als tot de dood gewond. En zijn dodelijke wonden werd genezen. En de gehele aarde verwonderde zich achter het beest. Precies hetzelfde. Het was een kop verwond. Die 7 koppen zijn een beeld van de 7 achtereenvolgende wereldrijken, beginnende bij Egypte, Assur, Babel enzovoort tot het laatst aan toe. Maar dan blijkt dat een van die koppen was wel verwond, maar genas weer. Dus ze verwonderden zich. Dat heeft alles te maken met het herstel van Babel. Jazeker wel. En daarmee ook met het herstel van een van die wereldrijken uit de reeks. Namelijk, dan zeg ik maar eens een keer ronduit, het oude Griekse wereldrijk. En terwijl ik dit lees, denk ik aan het laatste argument wat ik u had moeten geven. In elk geval, In elk geval om het argument namelijk dat het Griekse wereldrijk herstelt. Want waar lijkt dit beest op? Hier in Openbaring 13. Moet je naar mij kijken. Op mijn voorhoofd staat het niet. Waar lijkt het op? Nou, als je het uittekent, lijkt het nergens meer op. Dat moet ik meteen zeggen. Maar als je het leest wat er staat waar het op lijkt. Een pardel. Een luipaard. Een luipaard, bedoel ik. Een pardel, een luipaard. Ja. En in Daniël 7 komen uit de wateren van de zee beesten. Net als hier dit beest uit de zee komt. Alleen in Daniël komen ze achter elkaar. De eerste is een leeuw. Het Babylonische Rijk. De tweede is een beer. Het Medo-Persische Rijk. De derde is een luipaard. Het Griekse Rijk. Uit de reeks, niks mee mis, kun je zo naast elkaar zetten. Geen enkel probleem. En van dit beest staat, het is een luipaard gelijk. Het lijkt dus op het Griekse Rijk. Het heeft weliswaar kenmerken van de leeuw. Want hij heeft de muil van de leeuw. Het heeft dus ook kenmerken van het Babylonische Rijk. Ja, wat wil je ook, van Babel is de hoofdstad. Het heeft ook kenmerken van het Medo-Persische Rijk. Want dat poot als van een beer, staat er in vers 2. Want wat wil je ook, Babel was ook de hoofdstad van het Medo-Persische Rijk. Eenvoudig, hè? Maar het was een pardel. En de macht, zijn macht kwam van de draak. Dat is de tekst die ik net citeerde. De draak gaf hem zijn grote kracht. En de hele aarde verwonderde zich, staat er in vers 3. Over het beest die een dodelijk verwonde kop had, maar de kop genas. De vraag is, welk van die wereldrijken is dan zo sterk dat hij herstelt uit de reeks? Het antwoord is, het luipaard, het Griekse Rijk. Want het beest, dit dier had niet een onderdeel van een luipaard. Het had een onderdeel van de leeuw, de muil namelijk. Het had een onderdeel van de beer, het Medo-Persische Rijk. Maar het was een luipaard gelijk, in zijn geheel. Dus dat het meeste weg van het Griekse Rijk van Alexander de Grote. Moet duidelijk genoeg zijn. En dat dat zo is, ja, dat vinden we inderdaad in Openbaring 17 weer terug. Dan lees ik maar weer Openbaring 17. Namelijk in vers, vanaf vers 7. De engel zei dat op mij. Ja, in vers 6 staat nog, ik verwonderde mij als ik haar zag met grote verwondering. Dat heb ik net gelezen, hè. Net hetzelfde als wat in Openbaring 13 stond over de beest met die kop. Maar dit beest had ook 7 koppen. Het is dus in wezen hetzelfde beest. En dezelfde verwondering is daar. En dan staat er, en bovendien zal ook de verwondering zijn voor al die mensen die dachten dat het iets met Rome te maken had. Of dat het over Jeruzalem ging. Of dat het over de kerk ging in het algemeen. Of over het momentanisme, want daar gaat het niet over. Het gaat over Babel letterlijk. Ik herinner me nog goed, ik sprak in Zuid-Afrika met een man. Echt, nou ja, niet de eerste de beste zal ik maar zeggen, ik kan het nou allemaal niet uitleggen. Maar in ieder geval niet de eerste de beste. En die vroeg mij echt uitdrukkelijk, na een samenkomst, nog uitdrukkelijk van, geloof je nou echt dat Babel letterlijk er wel zou worden? Dat was in augustus, toen ik daar was. En ik kwam thuis, was begin september, ligt de krant in de bus, en er staat uitgebreid dat in diezelfde maand Babel zou worden ingewijd met grote feesten en dat soort dingen weer. Terwijl het al eigenlijk al klaar is, zegt de man nog. Van, dat kan eigenlijk niet. Lijkt me verbazingwekkend. Ja. Hij zei wel, maar het kan wel, want wij hier in Zuid-Afrika bouwen, ontwerpen en bouwen een stad binnen 1 jaar. Hij heeft het maar laten zien, want hij werkte er zelf al mee. Hij was zelf een van de architecten. Midden in de bush. Dat is wat de blanken daar voor de zwarten doen, steden bouwen. Dat hoor je niet, maar het is wel zo. Schitterend, ik heb de mooiste stad gezien. Fantastisch. Nee, echt waar. Maar goed, maar dat zal ik niet verder vertellen. Hij zegt, het moet dus wel kunnen, maar ik geloof wel dat het kan, zei hij. Maar nou, de andere maand was het er al. Inderdaad, verwondering, maar toch volstrekt bijbels. Daarom staat er ook, waarom verwondert gij u? Vers 7. Waarom verwondert gij? Vanzelfsprekend. Ik zal u zeggen, de verborgenheid der vrouwen van het beest dat haar draagt, terwijl de 7 hoofden heeft en de 10 hoornen. Hij zegt, het beest dat gij gezien hebt. Een beeld van een wereldrijk in elk geval. was en is niet. Is het dan een beeld van het Romeinse Rijk? Nee, want terwijl het tot Johannes gezegd wordt, is daar het Romeinse Rijk. Het zou nog honderden jaren blijven zelfs. Langer dan enig ander wereldrijk ooit. Is niet het Romeinse Rijk. Het beest dat gij gezien hebt, was en is niet, maar het zal opkomen uit de afgrond en ter verderven gaan. Dat wil zeggen, dat is het laatste. Die zal ten verderven gaan. Dat is het eind van alle aardse menselijke heerschappij, alle koninkrijken der aarde enzovoorts. Hij was, hij is niet, maar hij zal weer zijn. Het moet dus een rijk geweest zijn van voor het Romeinse Rijk. Nou, welke dan? Uiteraard de Pardel, de Luipaard, het Koperen Rijk, de Koperen Band en noem maar op. De opvolger van Antiochus Epiphanes uit Daniel 8. Het laatste van het koninkrijk van der Grieken, zoals ook bleek uit Zacharië 9. Nee, u zet de band maar een keer terug, dat helpt een boel. Gewoon onthouden, hè? Ja. Nee, zo zit het. En dan staat er, het zal opkomen de afgrond en ter verder. Uit de afgrond, wat komt er uit de afgrond ook alweer? Ik heb het net al gezegd. De god der Filistijnen, Dagon, de vissengod, met zijn vissenstaart. Zie? Toch weer een verbinding tussen het koper van het Griekse Rijk en de Filistijn aan de top. Dat zijn allemaal argumenten die ik bij andere gelegenheden weer vergeet. Maar ze liggen er dik bovenop, hè? Nou, en dan staat er vervolgens, en die op de aarde wonen zullen verwonderd zijn, maar er staat er fijntjes achter, nou ja, alleen diegenen zijn natuurlijk in ieder geval verwonderd, wie namen niet zijn geschreven in het boek des levens. Want als je niet gelooft in wat de Heer gezegd heeft, dan moet je wel erg verbazen over een herstel van het oude rijk van Alexander de Grote. Er zijn natuurlijk ook wie namen wel geschreven staan in het boek des levens en die zich niet te min verbazen. Dat is alleen maar jammer. Dat komt door gebrek aan kennis van het profetisch woord. Sorry, ik kan niet anders zeggen. Ik bedoel het niet als verwijt. Er moet nooit iemand wat verwijten, verwijten die gebrek aan kennis heeft of zo. Hè? Maar het is nooit te laat om te leren. Maar begrijp je me goed? Ik leerde in de 50e jaren al dat Babel herbouwd zou worden. Toen was ik 1 jaar of 10. Ik leer het ook niet voor het eerst. Ik kan u zwart op wit laten lezen in het boek uit de vorige eeuw, waar gewoon in staat dat Babel herbouwd zal worden en dat het centrum van de beschaving der wereld weer zal terugkeren naar het Midden-Oosten, waar het ook vandaan komt, naar Babel namelijk. En dat was nog voordat ze de olie gevonden hadden daar en dus steden bouwden in de woestijn. Dat is een grote zandbak daar, kattenbak. En dan zeggen dat het centrum van de beschaving daarna terug zal keren. Waarom? Ja, omdat het in de Bijbel staat. Toch? Dat is niks nieuws hoor. Nou goed, en dan gaan we weer verder, hè? Dan staat er vervolgens in vers 9. De 7 hoofden zijn 7 bergen op welke de vrouw zit. Maar een hoofd staat voor koningschap in het algemeen. De hoogste macht namelijk. En een berg is ook hoog. En heeft ook een hoofd trouwens. Een berg heeft altijd een hoofd. Alleen noemen wij dat dan weer de top of de spits. Met de cel. In het Hebreeuws is dat hetzelfde woord, hè? Een berg staat ook altijd voor koninkrijken. Nou goed, de 7 hoofden zijn 7 bergen en in vers 10 staat gewoon het zijn ook 7 koningen, zo kun je het ook verklaard, het is hetzelfde. Het zijn ook 7 koningen of koninkrijken. De 5 zijn gevallen. Nou moet je opletten. 5 zijn gevallen. En in vers 7 stond, het ging om een rijk wat was en niet is. Dat rijk wat dus was en niet is, moet er zijn 1 van een reeks van 5. Toch? En de totale reeks van 7 was 7, maar het laatste rijk moet voortkomen uit de eerste 5 ervan. Daar kun je zomaar uitrekenen. Nou, de totale reeks van 7 is eenvoudig genoeg. Egypte, waarin Israël in ballingschap was, in slavernij zelfs. Assyrië, waarin Israël de 10 stammen in ballingschap waren. Dat is 2. De derde is Babel, in de dagen van Daniel. Vandaar dat de profetieën daar bij Babel beginnen. Maar Egypte en Assur was al geweest. Babel, waarin de 2 stammenrijk in ballingschap ging. Daarna de 4e, het Medo-Persische Rijk, waarin de Joden in ballingschap waren. De Medo-Persische ballingschap, ze bleven gewoon in ballingschap, zeg maar zeggen. De dagen van Esther en Nehemia en zo, hè. Nou goed. En daarna het, ja, we hebben er niet meer. 5e, meer hoeven we nou niet te noemen. Het Griekse. 5 zijn gevallen. En een paar versen eerder staat hier, het Rijk was en is niet en zal komen. Klopt dus precies. Moet de vijfde zijn dan. Dan hebben we het antwoord op de vraag. Welk nummer stond er op die kop die dodelijk verwond was en die weer herleefde in Daniel, in Openbaring 13? Nummer 5. En weet je wat nou zo aardig is? Dat erbij verteld wordt dat iedereen zich verwondert, omdat men het niet begreep, omdat het verborgen was en het werd ineens openbaar. Babel is er al die tijd geweest, heeft gewerkt, maar het kon niet gezien worden, want er stond niks daar in de woestijn. Maar de aardigheid is dat volgens de getallensymboliek van de Bijbel 5 staat voor dingen die verborgen zijn. Klopt precies. Ook dat klopt precies. En vandaar dat hier ook gezegd wordt, de naam is verborgenheid. Het grote Babel, klopt ook precies. Als u mij gevraagd had, welk nummer zou erbij moeten staan, als er staat Babel, verborgenheid, het grote Babel, welk getal hoort daarbij, had ik ogenblikkelijk gezegd 5, want het is een verborgenheid, dan is het 5. Het klopt. Het is een argument achteraf, ik weet het wel, het is zwak achteraf, maar het is wel zo. Nou goed, gaan we weer verder. Er staat dus in vers 10... 5 zijn gevallen, 1 is, dat is het Romeinse Rijk, en de ander is nog niet gekomen, en dat is het Rijk van IJzer vermengd met modderig leem, de 10 Statenbond, die is nog niet gekomen, en wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij een weinig tijds blijven, dat is het 7e Rijk dus, en dan vers 11, en het beest dat was, het Griekse dus, en niet is, niet het Romeinse dus, die is de 8e. En dat betekent heel eenvoudig dat het Griekse Rijk in het verleden verdwenen werd opgevolgd door het Romeinse. En daarna verdwijnt het Romeinse en daarna komt een ander die korte tijd staat hier moet blijven. Dat is die 10 Statenbond in het Midden-Oosten. IJzer vermengd met leem. Amerikaanse invloed als je het mij vraagt. Maar goed, of beter dan Israëlitische, dat kan ik in elk geval bewijzen, invloed. En die moet kleine tijd blijven en dan verschijnt de 8e. En die is er gelijktijdig met de 7e, want dat staat er in vers 12. De 10 hoornen die gij gezien hebt zijn 10 koningen die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen. Dus dat is ook niet het Romeinse Rijk. Maar het zijn 10 koningen die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen. Maar als koningen macht ontvangen, en macht ontvangen betekent gewoon macht hebben hoor. Op 1 uur, dat betekent tegelijkertijd met het beest die de 8e is. Er komen er dus 7 en de 7e is die 10 Statenbond. En terwijl die 10 Statenbond er is, verschijnt de 8e. Maar de 8e is de 5e die hersteld is. Dat is wat hier staat. Ik kan het niet duidelijker kort zeggen. Als ik het probeer, dan wordt het alleen maar langdradiger en wordt het verwarrend. 5 was het Griekse Rijk. 6 was het Romeinse Rijk. Die is nog in de dagen van Johannes. Daarna moet er 1 komen nog. Dat is de 10 Statenbond. Die bestaat tot aan de 1000 jaren aan toe. Maar terwijl die 10 Statenbond bestaat, komt er nog een grotere macht overheen. Die wordt dan als nummer 8 genummerd. En 7 en 8 zijn dus gelijktijdig. Vandaar dat in de profetie van Daniel 2 de 10 tenen het laatste zijn, er komt niks meer bij. Hoewel die 10 eigenlijk het 7e rijk zijn uit de reeks en er zal nog een 8e komen, staat hier. Maar dat komt gewoon omdat die 8e gelijktijdig is met de 7e. Terwijl de 10 Statenbond bestaat, verschijnt daar de 8e. Nou, de 10 Statenbond, ik durf het nu wel gewoon in 1 keer te zeggen, vroeger heb ik dat erg voor me gehouden, meestal. Maar de 10 Statenbond zijn 10 Arabische staten, die worden eerst met elkaar verenigd. En dan verschijnt er een andere macht, niet een andere hoorn, daarnaast of zo hier, niet een, op die kop, niet een 11e hoorn. Hè. Er komt ook niet een 11e teen bij, of iets dergelijks. Nee, er komt iets heel vreemds, een beest als zodanig. Er blijkt de herstelde 5e kop, de Griekse Rijk te zijn, het laatste rijk voor het Romeinse in de tijd, hè. Die verschijnt, namelijk, dat is in principe Babel, de stad Babel, aan wie de macht gegeven wordt over die 10. Dus je moet ervan uitgaan dat die 10 staten 1 worden, maar dat Babel niet meteen de hoofdstad daarvan is. En aan de andere kant, die koning van Babel, die die macht zal vestigen, is een Palestijn, een Filistijn. En dat betekent dat eerst die 10 staten tot stand komen en dat pas later de macht over die 10 definitief gegeven wordt aan iemand die daarvoor zich aandient, of die me daarvoor aanwijst, die Filistijn namelijk. Ik geloof dat hij dat met geweld zal doen. En dat hij eerst 3 van de 10 met geweld aan zich zal onderwerpen. en dat daarna 7 anderen gewoon zich overgeven. En zo blijven het de 10, een federatie van 10 Arabische staten, met Babel definitief als hoofdstad en met de Palestijn op de troon. Ja, ik heb u veel verteld, dat weet ik wel. Maar ik ben ervan overtuigd dat... misschien hoor je die dingen voor het eerst allemaal vanavond, dan is het moeilijk. Nou, ik geef het meteen toe. Maar je moet het toch een keer vertellen, hè? Maar ik ben er zeker van dat als je dat een paar keer terugluistert, zal ik maar zeggen, dat zal blijken dat het helemaal niet moeilijk is. Het is ook niet moeilijk. Moet u mijn aantekeningen zien? Ik heb geen aantekeningen, ik heb een briefje. Ik heb een briefje waar die 10 Arabische staten op staan. Ik schuif het net naar binnen, maar nou ben ik het kwijt. Oh, hier is die. Een klein briefje, daar heb ik even vanaf de kaart even de landen opgeschreven. Want het is helemaal niet moeilijk. Daar heb je geen aantekeningen bij nodig. Het zijn gewoon eenvoudige profetieën die je naast elkaar legt. Dat heb ik natuurlijk wel eens eerder gedaan, zo is het wel. Maar ik bedoel maar, zo moeilijk is het nou ook weer niet. En zeker niet in het licht van onze dagen, want je kunt het zo toepassen op de situatie die er nu in het Midden-Oosten bestaat. Die Arabische landen komen tot een eenheid door de invloed waarschijnlijk ook van het modderig leem. Ik denk nogmaals dat dat in ieder geval Israël is en meer met name is het dan denk ik de 10 stammen van Israël. Dan kom ik heus altijd bij Amerika en Engeland terecht, ik kan het ook niet helpen. Ik ben ook niet de enige trouwens die dat zo gelooft. Maar ik geloof dat die invloed zo groot is dat die Arabische wereld tot eenheid gemaakt wordt. Dat ze daardoor, omdat Amerika ook zo'n goede relatie heeft over het algemeen met de Joodse staat, dat het daardoor ook mogelijk wordt, wat velen ondenkbaar achten, maar wat wel in de Bijbel staat, dat er een verbond komt tussen die 10 Statenbond en de Joodse staat. En Israël zal wel moeten, want als Amerika zegt wat Israël doen moet, doet Israël het ook. Dacht u van niet? Ze moeten wel. Dat is de enige krachtige bondgenoot die ze hebben. En als de macht van Amerika groot genoeg is om de Arabische volken tot een min of meer een federatie te brengen, tot een eenheid te brengen, dan is de automatische consequentie dat die Arabische wereld ook verplicht wordt daardoor om een verbond te sluiten met die andere land waarmee Amerika zulke grote banden heeft. Al was het maar alleen omdat Amerika eigenlijk staat voor Ephraim en de Joodse staat staat voor Juda. Daar is een broederband bij. Of men dat weet, weet ik niet, maar het is wel zo. En dat geldt voor Engeland natuurlijk ook. Nou, ik noem Ephraim. Ik had eigenlijk Manasse en Ephraim moeten noemen. Manasse is meer Amerika en Ephraim is meer Engeland. Nee, wij zijn Zebulon. Vooruit maar. Naftali en zo. Huh? Ja, ga ik nou even niet verder over. Doet ook verder niks te zaken. Ik vind het ook niet echt belangrijk. Maar het plaatje past precies. En dat betekent dat dan uiteindelijk iemand daar koning moet worden over die Arabische wereld. Het lijkt mij zo te zijn dat aangezien de Israëlitische volkeren, de Joodse dus, maar ook de 10 stammen, aangezien die tot geloof komen aan het eind van de 70ste week van Daniël, bij de val van Jeruzalem en bij de vernietiging van de Joodse staat, en aangezien dan dus ook de westerse invloed op de Arabische wereld door de verschijning van Christus mede, hè, helemaal verdwenen is, en dus die Arabische wereld weer aan zichzelf is overgeleverd, dat op dat moment de Palestijn, de echte uiteindelijke Goliath, zichzelf zal uitroepen tot hoofd. Koning van Babel en de lastige vijand Amerika en ook de Joodse staat is er dan niet meer. En dan herhaalt de geschiedenis zich. Hoe het volgende week gaat, ik heb er geen idee van. Het doet er ook niet toe. Maar waar het uiteindelijk toe leidt, ja, daar heb ik een sterker idee van dan ooit tevoren. Want het klopt precies. Het gebeurt in onze dagen. En ik vind eerlijk gezegd, ik kan nooit nalaten zulke dingen te zeggen, ik vind eerlijk gezegd toch altijd wel jammer dat zoveel gefixeerd zijn op opvattingen over de profetieën die jaar in jaar uit, een eeuw in eeuw uit worden overgeleverd, zonder dat ze eigenlijk echt getoetst worden, eerlijk getoetst worden aan de schrift. En hun blik richten op Europa, het zijn ook Europeanen die dat denken natuurlijk, blik richten op Europa en denken dat dat zo belangrijk moet worden en dat soort dingen meer, of op Rome of weet ik veel wat, terwijl dat in wezen de aandacht afleidt van wat er werkelijk aan de hand is. Dat vind ik een beetje bedroevend. Ik heb er verder geen kritiek op, maar ik hoop dat onze ogen nou eens opengaan voor een van de belangrijkste aspecten van het woord van God, de profetie. Daar hebben wij niks aan voor ons dagelijks bestaan, zegt men dan. Maar dat is niet waar. Dat is de enige echte verwachting die wij hebben. Dat is wat ons hoop geeft. Het leven van vandaag is alleen te leven als we hoop hebben op de toekomst. En als we weten dat we morgen sterven, dan hebben we vandaag niks meer te doen. Dan houdt het leven op. Nou ja, het testament maken vooruit dan. En maar bij wijze van spreken, dan houdt het toch nu al op. Dat is toch verlammend. Als wij geen hoop zouden hebben, zou ons leven verlammend zijn. Als we niet een uitzicht hadden op de wederkomst van Christus en alles wat ermee samenhing, dan hadden wij geen leven. Sterker nog, 1 Johannes 3 zegt, indien wij, en ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich, gelijk hij rein is. En om het dan meteen goed te zeggen, er staat feitelijk, en ieder die deze hoop, deze toekomstverwachting heeft van verheerlijkte Christus in de toekomst, die wordt door die hoop gereinigd. Want dat is wat er staat. Die wordt daardoor gereinigd. Dat is wat ons reinigt. Dat leert ons af te zien van onze eigen omstandigheden, leert ons te zien op Christus, die binnen afzienbare tijd, zeker in onze dagen gerekend, binnen afzienbare tijd in heerlijkheid zal verschijnen. En zelfs voordat het zover is, zullen wij hem opgenomen worden en hem tegemoet gaan in de lucht. Dat is waar we naar uitzien, dat is waar we naar leven. En wij niet alleen, maar deden we 100 jaar geleden ook en 1000 jaar geleden ook. En bijna 2000 jaar geleden dus ook. Dat is de verwachting van de gelovigen. En wij willen graag weten hoe het zal gaan. Hoe die wereld eruit ziet en hoe onze heiland, onze hoge priester, maar net zo goed onze koning naar de ordening van Melchizedek in de toekomst zijn koninkrijk zal vestigen. En dan weet ik wel dat men 1000 jaar geleden ook niet al te veel kon doen met deze profetie, behalve dan vaststellen dat de Heer elke vijand zal oordelen. Elk Babel, ook Babel in overdrachtelijke betekenis. Maar in onze dagen zal toch duidelijk moeten zijn dat het in de allereerste plaats gaat om een Babel in zijn letterlijke betekenis. En dat dat Babel, zoals het in onze dagen tot stand komt, inderdaad vernietigd zal worden. Het is heel eenvoudig te zien. Het is heel eenvoudig te zien dat niet alleen de Bijbel een verband legt tussen het Babel van Nimrod, het Babel van Nebukadnezar, het Babel van de Mede en Perzen enzovoorts, en dan even via het Babel eigenlijk van Alexander de Grote, hoewel dat een beetje verborgen ligt in de Bijbel, en ook verband legt dan met het Babel van het boek Openbaring. In elk geval, dat één grote doorgaande lijn is. En wie schetst onze verbazing? Er staat daar een Arabier op met zijn theedoek op zijn kop, weet je wel. En staat luid te roepen dat hij degene is die lijn voortzet. En dan loopt even in een christelijke wereld waarin vrijwel geen christen deze dingen ziet of gelooft. En daar staat een jongen op die zegt het glashard. Of je de Bijbel kent, ik denk het niet. Maar hij roept het wel. Nimrod, Nebukadnezar, Alexander de Grote, Kores, de pers, dan maar even Cyrus, hè, Kores, de pers, dan maar even over te slaan voor het gemak. Maar hij roept het wel. En het gaat ook inderdaad die kant op. Hij heeft te veel verbeelding, hij is het niet. In elk geval niet, dat lijkt me ook een duidelijke zaak. Maar de ontwikkeling die hij in gang gezet heeft tot op heden, is precies de ontwikkeling die de Bijbel ons schildert. Hij zal het niet leuk vinden dat hij als momenaan bezig is, letter voor letter, de profetieën te vervullen en op weg is naar zijn eigen ondergang in elk geval. En dat bedoel ik niet volgende week, maar in ieder geval voor mijn part uiteindelijk pas op de jongste dag, dat doet er nou niet toe. Maar in ieder geval onderweg is naar zijn ondergang. En we doen er goed aan dat te beseffen. Dat we vandaag en morgen in de krant lezen dat het rechtstreeks past, zonder problemen, rechtstreeks past in de letterlijke interpretatie van de schriften. Zo'n schrift hebben wij. En nu we er toch mee bezig zijn, dan mocht u van deze dingen overtuigd zijn, dan zou u toch in ieder geval zeker moeten zijn van de letterlijke betekenis van al die andere schriftplaatsen die ons spreken over het verzoeningswerk van Christus, waardoor wij getrokken zijn uit deze wereld, uit dit Babel, zelfs uit dit aardse Jeruzalem dat hier beneden is, en dat wij met Christus zijn opgewekt en gezet zijn in een Jeruzalem dat boven is. Een hemels Jeruzalem en feitelijk een nieuwe schepping, want dat is net zo letterlijk waar. Het een en het ander. En uit die beide dingen leven wij. Aan de ene kant de blik gericht op dingen die helemaal niet gezien kunnen worden. En aan de andere kant zien wij dingen gebeuren die we helemaal niet willen, maar die alleen maar voor ons in ieder geval de betrouwbaarheid, de Bijbelse waarheid bevestigt. En die dan toch onze blik omhoog richt. Niet op wat daar gebeuren zal. Er staat dat de mensen zullen beven van al die benauwdheden die de mensheid zullen treffen en zo. Maar wij doen dat niet. Hè? Want wij weten waar het op uitdraait, wij weten wat er gebeurt. En bovendien, wij weten dat wij een gebouw hebben bij God. Niet van bakstenen, waarvan Babel gebouwd wordt. Hè? Maar van echte stenen. De steen namelijk. Christus zelf. Die ook de steen is van het koninkrijk van de steen. Dat al deze wereldrijken zal vermalen. En dat Babel zal vergruizelen. Dat hoeft niet met een atoombom. Maar door de kracht Gods. We zullen het daarbij laten en de Heer danken.